It is a story that never grows old.
Het is een verhaal dat je nooit moe wordt. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En ze gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg van Galilea naar de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die zwanger was. En het geschiedde toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Het is opmerkelijk dat de Zoon van God, de grote Jehovah van ouds, onder de nederigste omstandigheden in deze sterfelijke wereld werd geboren. Een herberg zou al bescheiden genoeg zijn geweest, maar het was zelfs geen herberg. Het was een stal. En het kindje werd op het hooi in een kribbe gelegd waar de dieren uit aten. De grotere goedgunstigheid is echter dat Jezus überhaupt bereid was om als sterveling te worden geboren, zelfs als dat onder de beste en weelderigste omstandigheden zou zijn gebeurd. Maar met Paulus verwonderen we ons erover dat God zijn eigen zoon heeft gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Allereerst als babytje dat een kind werd en daarna een man die verzoekingen onderging en lichamelijke pijn, honger, dorst en vermoeidheid en zelfs de dood. Hoe kan het dat hij die hoog in de hemelen regeerde, de verheven schepper van de aarde, ermee instemde om naar het vlees te worden geboren en in armoede op zijn voetbank te verblijven, veracht en geschonden en aan het eind zelfs gekruisigd? Waarom deze bijna onvoorstelbare degradatie? Jezus heeft uitgelegd, want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Getrouw doorstond Jezus alles wat in het leven en in de dood noodzakelijk was om te verzoenen en te verlossen en een celestiaal patroon voor ons, de kinderen van God, te vestigen. Het was noodzakelijk dat de Zoon van God naar het vlees werd geboren en beneden alles neerdaalde om alle dingen te verlossen. Volgens Paulus was Jezus eerst neergedaald in de diepten, namelijk de aarde, om alle dingen te vervullen. Daarna, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen. In een hedendaagse openbaring lezen we dat hij die is opgevaren in de hoogte, ook hij is die onder alle dingen is neergedaald, waardoor hij alle dingen doorgrondde, opdat hij in alle en door alle dingen zou kunnen zijn, het licht van de waarheid, welke waarheid schijnt, dat is het licht van Christus. Jezus Christus was de eerstgeborene onder de geesten en de enige geboren zoon van God in het vlees. Hoewel wij niet door God in het vlees zijn verwekt, zijn wij, net als Jezus, geestkinderen van God. En daarom is onze sterfelijke geboorte ook in zekere zin een goedgunstige daad. En evenals Christus' geboorte heeft zij een edel doel. Net als Jezus zijn wij uit de hemel neergedaald om de wil te doen van hem die ons gezonden heeft en door de genade van Christus onsterfelijkheid en eeuwig leven te bewerken. Zou het voor ons niet belangrijk zijn om, nu we ernaar streven in de hoogte op te varen, ook neer te dalen, althans in zekere mate, opdat we meer zullen doorgronden en christelijker zullen worden? Als Jezus bepaalde ervaringen nodig had, hebben wij misschien dan ook niet bepaalde moeilijkheden en beproevingen nodig, opdat ons binnenste met barmhartigheid zal worden vervuld naar het vlees, opdat wij naar het vlees zullen weten hoe we elkaar te hulp kunnen komen naar gelang onze zwakheden. De Heer openbaarde aan Joseph Smith, toen die in de gevangenis in Liberty in Missouri vastzat, wat hij nog allemaal te verduren zou krijgen. En hij zei vervolgens: al deze dingen zullen u ondervinding geven en zullen voor uw bestwil zijn. De Zoon des Mensen is onder dat alles neergedaald. Bent u groter dan Hij? In deze kersttijd herinnerde ik mij een schrijnende ervaring uit het leven van Joseph F. Smith, de zesde president van de kerk, toen hij nog een jonge vader was. Hij werkte elke dag van 6:00 a.m. tot 11:00 p.m. in het tiende kantoor van de kerk, waarvoor hij $3 per dag aan tiendeloon kreeg. Tiendeloon betekende dat hij naar de tiendewinkel kon gaan en zijn looncoupon tegen meel, vlees of stroop kon inruilen. Dan had het gezin tenminste te eten, hoewel het weinig tot geen geld had. Hij beschreef hoe hij zich die kerst voelde, terwijl hij wanhopig probeerde zijn gezin een geweldige kerstmis te geven. Ik verliet het oude huis met gevoelens die ik niet onder woorden kan brengen. Ik wilde iets voor mijn kinderen doen. Ik wilde iets hebben om ze blij te maken en om de kerstdag van alle anderen te onderscheiden. Maar ik had geen cent om dat te doen. Ik liep op en neer door Main Street en keek in alle etalages, om vervolgens af te druipen uit het blikveld van alle mensen om als een kind te gaan zitten huilen, totdat mijn gepijnigde hart van al mijn verdriet ontdaan was. Na een tijdje ging ik met net zulke lege handen naar huis als ik gekomen was en speelde ik met mijn kinderen, blij en gelukkig omdat ik hen had. Joseph F. Smith groeide zonder zijn vader Hiram Smith op. En in zijn jeugd was hij soms een beetje ruw en ongedisciplineerd. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat deze en andere ervaringen hem tot de sterke, zachte en geestelijk gevoelige man die hij is geworden hebben gemaakt. Dat doet mij denken aan de Heiland. Hoewel hij de Zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Als we ons constant verlaten op de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias, en bij iedere gedachte op hem vertrouwen, zal datgene wat ons verdriet brengt ook van ons een beter mens maken. Maar dat is niet alles. Net zoals de sterfelijke ervaringen van de Heiland een verlossend doel hadden, zullen onze ervaringen, vooral de moeilijke, ons voorbereiden en ons in staat stellen elkaar op te beuren en te helpen verlossen. In de kersttijd, waarin we de geboorte van Jezus en zijn voorbeeld van nagenoeg constante hulp aan zijn naasten overdenken, zijn we meer geneigd om onze middelen te gebruiken om anderen tot zegen te zijn en vrij te maken. Er zijn heel veel verhalen van mensen die elkaar in de kersttijd helpen en tot zegen zijn. Dat is zeker een van de belangrijkste redenen dat de kersttijd ons zoveel vreugde brengt. Eén zo'n verhaal speelde zich slechts een paar weken terug in West Jordan in Utah af. De 4-jarige Ethan van Leuven leed al vanaf zijn tweede jaar aan een acute vorm van leukemie. Hij was met een experimenteel medicijn behandeld, had totale lichaamsverstraling en een beenmergtransplantatie ondergaan. Hoewel de kanker een tijdje tot stilstand was gebracht, was de ziekte in oktober van dit jaar verder gewoekerd en niet langer te behandelen. Ethan's vader Merrill en zijn moeder Jen beseften dat hun zoontje al snel niet meer bij hen zou zijn. Ik wil dat hij weet hoe trots ik op hem ben, zei Merrill. Dat hij blijft vechten en dat hij ondanks zijn pijn zo'n geweldig voorbeeld van geloof en kracht voor mij is. Eind oktober zou het Halloween zijn. Ethan's verjaardag was in november en zijn lievelingsfeest, Kerstmis, zou de maand daarop zijn. Toen het ernaar uitzag dat Ethan niet lang genoeg zou leven om één of meer van die feesten mee te maken, staken de leden van zijn wijk en ring en andere buren en vrienden de koppen bij elkaar om al die feesten in één week voor Ethan te vieren. Halloween vond op dinsdag plaats, zijn verjaardag op donderdag, kerstavond op vrijdag en kerstmis op zaterdag. Ethan's ouders, die vaak anderen hadden geholpen, accepteerden nu minzaam de hulp die zoveel mensen hen aanboden. Kerstavond vond op 24 oktober plaats, waarbij de kerstman in een brandweerwagen bij het huis van de familie van Leuven arriveerde. Sommigen gaven cadeaus, zoals een 13-jarige jongen, een onbekende voor het gezin, die zijn hele collectie knuffelbeertjes doneerde. Het plaatselijke radiostation speelde die avond 3 uur lang kerstmuziek voor Ethan en zijn ouders. Meer dan 150 mensen dromden in de voortuin van de Van Leuvens samen om kerstliederen te zingen. En leden van de wijk schiepen een levensecht kersttafereel op het gazon, compleet met een babytje dat het Christuskind voorstelde. Het gezinnetje maakte een ritje door de buurt, op een wagen voortgetrokken door een tractor, voor welke gelegenheid de buren allen hun huizen met kerstlichtjes hadden versierd. Daarna keerden Ethan en zijn ouders naar huis terug om de kerstavond in huiselijke kring te vieren, gevolgd door een kerstmis op zaterdag ter afsluiting van hun feestweek. Ethan overleed 3 dagen later. Hij liet een familie en een gemeenschap achter die door zijn voorbeeld en hun eigen liefdesdaden waren verrijkt, die van de laatste dagen van een ziek kind gelukkige dagen maakten. En zo stapelen zich in de kersttijd de verhalen van opoffering en dienstbetoon overal ter wereld op. Onze cadeaus en diensten kunnen anderen blij maken. Door de vriendelijkheid van anderen wordt er genezende balsem in onze wonden gegoten. Zo leiden wij het leven dat de Heiland heeft geleid. En aangezien wij, zoals Hij, uit de hemel zijn neergedaald om de wil van de Vader te doen, moet het geen eenmalige jaarlijkse gebeurtenis zijn, maar eerder een vast patroon in ons leven. Bij alles wat dient om onze empathie te verdiepen, ons begrip te vergroten en onze ziel te zuiveren, stelt Zijn uitspraak ons gerust. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik verheug mij erin dat ik kan getuigen van de geboorte, het leven, de dood en de opstanding van Jezus Christus. Ik bid dat zijn zegen deze kerstmis op alle mensen mag rusten. In de naam van Jezus Christus. Amen.